superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben en daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel, datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen, het podium geven dat het verdient. Terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel, het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Brit Noppen podcast. Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. Met vandaag, ik hoop, een heel waardevol gesprek met je. Wat ik heb gehad met Esther Wijnen. Dit is van de serie van ook een aantal podcastafleveringen terug. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Ja, dat weet ik wel. Ik heb het hier voor me. Aflevering 21, 22 en 23 waren ook interviews die ik eerder heb opgenomen tijdens een LinkedIn live sessie. De My LinkedIn Story, dat was eigenlijk het format. En die afleveringen worden goed beluisterd. Dus ik dacht, ik hoop dat je ook uit deze aflevering ontzettend veel waarde kan halen. Dus een echt gesprek met Esther Wijnen over hoe je in één dag 1800 abonnees binnenhaalt voor je LinkedIn nieuwsbrief. Dat kreeg Esther voor elkaar. Hoe je taboes doorbreekt via LinkedIn. Hoe je viral gaat en wat het je oplevert. En hoe je online echt oprecht authentiek kan zijn. Daar heb ik het over met Esther Wijnen. Heel veel luisterplezier.
Ja, Esther.
Hey, goedemorgen.
Morgen, daar ben je weer. Het ging even fout, maar we zijn live. Dus ik check even ondertussen of dat inderdaad goed gaat. We hebben wat vertraging op de lijn, maar het lukt allemaal. Dus Esther, welkom bij deze live Q&A over eigenlijk jouw LinkedIn-verhaal. Ik heb jou natuurlijk laatst benaderd om live met mij te gaan hier op LinkedIn. En vandaag is het zover, donderdag de 17e van december, 10 uur. Dus ook super voor iedereen die aanwezig is en die vandaag meeluistert en wellicht ook vragen gaat stellen. Wat ik eigenlijk wil doen, Esther, is dat ik jou even voorstel dat iedereen weet van, hey, wie zien wij daar op die schermen? En dan ga ik direct van start met mijn vragen, want ik heb er wel een aantal voor je. Dus jongens, welkom allemaal. Ik ga vandaag in gesprek met Esther Wijnen. En Esther is onderneemster, organisatieontwikkelaar en ervaringsdeskundige in partnergeweld. En Esther is al een aantal jaar actief op LinkedIn. Dat deed ze ook al wel bewust. Maar in juli dit jaar besloot ze openbaar te gaan met haar persoonlijke verhaal over partnergeweld. Nou, dat had nogal wat gevolgen en dat had nogal wat bereik verspreid. En je kwam in, volgens mij, RTL, in de Linda, je kwam volgens mij overal te staan. Dus dat heb je voor elkaar gekregen op een manier wat eruit ziet alsof het heel authentiek is, kwetsbaar, krachtig. Dus dat zijn natuurlijk ook dingen waar we het over gaan hebben vandaag. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Want je hebt in principe geen miljoenen bereik, zelfs geen tienduizenden. En toch weet je een publiek te boeien, weet je jezelf krachtig neer te zetten. Dus daar wil ik natuurlijk alles van weten. Dus Esther, om even te beginnen. Jij bent dit jaar openbaar gegaan met je verhaal, in juli om precies te zijn. Ja. Waarom koos jij voor LinkedIn om dat te doen en niet zozeer een ander platform?
Ja, ik koos bewust voor LinkedIn, juist vanwege de doelgroep. Omdat het taboe wat ik juist wilde doorbreken over huiselijk geweld, partnergeweld. En juist ook meer de zakelijke doelgroep of hoogopgeleide doelgroep. Ik dacht, ja, weet je, dat ik zit zelf veel op LinkedIn. Dat is mijn wereld. En daar gaat het erom dat we, ja, dat we zien dat deze dingen bestaan en gewoon voorkomen. Mm-hmm. En, dus ik koos er bewust voor dat op LinkedIn te doen en niet op Facebook. Mm-hmm. Dat heeft vervolgens zijn werk gedaan, hoor. Zonder dat ik natuurlijk bewust voor ogen had om daarmee viraal te gaan. Maar
ja. Dat was niet je doel, toch? Want wat was jouw doel op dat moment?
Nou, mijn doel was dat ik gewoon de stereotype beelden wilde doorbreken over huiselijk geweld. Omdat we, in ieder geval ook ik zelf merk, hè, dat ik me dan niet in die stereotype beelden herken van kwetsbare mensen aan de rand van de maatschappij met andere problemen of schulden of verslavingen of weet ik allemaal, of armoede, weet ik wat. Hè, maar dat juist ook gewoon onder hoogopgeleide, succesvolle mensen gebeurt. Hè, waarvan je denkt, mensen met aanzien, een leuk sociaal leven, noem maar op. Dus dat wilde ik gewoon doorbreken om te laten zien. Ja, weet je wel, zie mij. Men heeft van mij ook altijd gedacht van, Esther, hè, zo'n sterke, zelfstandige, onafhankelijke vrouw. Mm-hmm. Maar ja, het is toch mij ook overkomen. En ja, doordat ik mijn verhaal durf te delen, spreek ik daarmee in ieder geval heel veel mensen aan die denken, ja, dit gaat ook over mij. Want weet je, het gaat toch over universele thema's.
Ja, dus dat was de keuze voor LinkedIn, zeg maar. En ja. Toen ging je dus openbaar. En wat gebeurde er daarna? Want jij wilde dus je verhaal zichtbaar maken met dan waarschijnlijk als doel om anderen te helpen, om het bespreekbaar te maken, om een taboe te doorbreken. Maar er gebeurde, je ging viral. Dus dat betekent dat het ging breed het internet over. Het werd opgepikt door de pers. Ja, wat gebeurde er? Dat je vanaf het moment eigenlijk dat je op plaatsen klikte en daarna.
Ja, dat was heel bijzonder, want weet je, binnen een uur, het was alsof ik in een of andere gokhal stond, waar ik aan alle kanten de tellertjes maar zag oplopen en rinkelen. Dus ja, je denkt, ja, nu leg ik mijn telefoon even weg. Maar bijna de hele dag heb ik met de telefoon in mijn hand gezeten.
En dan bedoel je ook met de reacties, want zeg maar niet de kassa's qua euro's, zeg maar, wat er binnenkwam. Maar
nee, ik bedoel de likes, de reacties. Uiteindelijk dat bericht is door meer dan 1 miljoen mensen bekeken. Ik heb meer dan 20.000 reacties gehad. Wel meer dan 1500 commentaren. En ja, weet je, dus ik ben, natuurlijk in het begin ging ik wel gelijk reageren, maar daar was al gewoon al heel snel geen houden meer aan. De volgende dag werd ik al gebeld door de Telegraaf en de lokale omroep belde. En ja, weet je, dus er kwam ook meteen heel veel op me af. Ik voelde ook wel dat ik echt even dacht, wow, wat gebeurt hier nu allemaal? Ja. En wat ga ik hiermee doen? En dus ik voelde ook wel van, oké, eerst laat ik dit maar eens even over me heen komen. En daar moet ik dan even goed gaan bedenken, wat wil ik hier nu verder mee? Omdat ik natuurlijk nog helemaal geen idee had van wat ik ermee zou moeten. Of dat was ook niet het doel vooraf. Hè? Dus ja, daar had ik wel even tijd voor nodig. Of althans, daar heb ik er vervolgens het weekend voor genomen. En daarna heb ik de volgende stap gezet.
Ja. Dus je bent wel vrij snel actiegericht aan het werk gegaan. En wat mij opvalt sowieso in jouw zichtbaarheid op LinkedIn, is dat jij denkt er goed over na. Dus het is niet dat jij zomaar even een bommetje loslaat. En hè, ondanks dat je natuurlijk geen 1 miljoen views, dat kun je niet kopen. Of misschien inmiddels straks wel, maar dat wil je natuurlijk niet. Maar jij denkt daar dus wel heel bewust over na, zonder dat het een moedje wordt of te geregisseerd. Je blijft authentiek, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar je denkt er wel bewust over na ook. Want even voor de mensen die dat stuk niet hebben gezien, dat ook viral is gegaan. Wat heb je daarin verteld? Hoe zag dat eruit?
Nou, ik begon met de eerste zinnen van, ik ben de schaamte voorbij en ik wil het zwijgen doorbreken. Slachtoffer van partnergeweld, ik ben één van hen. Mm-hmm. Ook hoogopgeleide, zelfstandige, onafhankelijke vrouwen overkomt dit. Hè? Dus dat was gelijk de binnenkomer. En ook de afsluitende zin heeft heel veel losgemaakt bij veel mensen. Want ik sloot af door te zeggen, ik ben niet slap geweest, maar juist sterk. He, omdat ik ook in dat bericht zelf even het mechanisme omhoog haalde. Dat zeg maar, toen ik een interview van mezelf teruglas met een journalist. En zelf ook weer even ervan terugdeinsde. Want dan lees je je eigen verhaal. En dat is natuurlijk altijd confronterend. Maar dat ik ook gelijk dacht, weet je. Is, of drijf ik nou niet? Is het wel echt zo? Moet dit nou? En ik realiseerde me ook, ja, maar weet je, dit zijn precies de mechanismes waardoor je zo lang vastzit in dit soort destructieve patronen. En dat gaf mij extra de bevestiging. Daarom is dit belangrijk om te delen. Maar dat klopt, ik ben geen. Ik schrijf wel, zeg maar, intuïtief, maar niet impulsief. Ik bedoel, ik denk wel goed na impulsen die ik krijg.
Ja.
Ik denk wel steeds goed na hoe klopt het binnen of hoe past het binnen. En ik verander best wel eens van route of van afslag in de zin van de manier waarop ik mijn berichten schrijf. Maar ik ben me inderdaad, wat je zegt, wel voortdurend bewust van wat ik aan het doen ben.
Precies wat jij zegt, dat vind ik echt heel mooi. Dat je schrijft intuïtief, maar niet impulsief. Dus daarom maakt het ook dat het ziet er ook goed georganiseerd, zeg maar, uit. Zonder dat het te geregisseerd is, als het ware.
Ja, dat klopt. En ik heb ook... voordat ik schreef over... Kijk, nu schrijf ik 5 maanden lang al veel over partnergeweld, psychische mishandeling. Maar ook nog steeds wel gewoon over de gewone thema's waar ik eerder ook over schreef. Hè, over organisaties of leiderschap. Ja. Bewustzijnsontwikkeling is natuurlijk eigenlijk een rode draad heel erg door wat ik al doe. Authenticiteit, autonomie, zeg maar, dat soort universele thema's die voor mij ook echt gaan over mens zijn. En dat komt natuurlijk ook samen in hoe we in organisaties met elkaar werken. Maar ik heb in het verleden, want ik ben nu 3 jaar al actief op LinkedIn, echt met, zeg maar, hè, dat ik ben gaan bloggen. Mm-hmm. En ik had ook, zeg maar, in die tijd dat ik hiervoor al blogde, had ik ook al wel mijn volgersbereik uitgebouwd, zeg maar.
Ja.
Dan ben ik zelf even kwijt waar ik eigenlijk naartoe wilde.
Dat je soms ook wel een afslag neemt. Hè?
Dus dus weet je, ik heb ook in het verleden heb ik wel eens een keer door natuurlijk cursussen die ik volgde of zo, zeg maar, hè, over schrijven of bloggen of content maken. Nou, natuurlijk heel vaak over content is queen en je moet het vooruit plannen en al die dingen. Heb ik ook allemaal mee geëxperimenteerd, maar ook ontdekt. Ja, dat werkt voor mij niet. Weet je, dan word ik een soort machine die niet meer bezig is vanuit mijn authenticiteit, maar die alleen maar bezig is met ik moet content schrijven, ik moet het plaatsen, ik moet het regisseren en op verschillende kanalen. Nou, ik raakte daarin helemaal mezelf kwijt. En dat heb ik op een gegeven moment ook weer echt aan de kant gegooid en ben ik weer eigenlijk teruggegaan in mijn intuïtieve modus. En weet je, en dat is voor mij hoe het werkt. Ik lees iets, ik spreek iemand, ik zie iets en dan krijg ik de impuls van... Hey, wacht even, maar dit is dus belangrijk. Of hier kan ik over schrijven. Of ik ondertitel het. Of ook soms doordat ik bij iemand anders op een bericht reageer. Of iemand reageert onder mijn post. En door mijn uitleg denk ik, dit is ook weer een belangrijk thema. En dan krijg ik iedere keer wel prikkels of impulsen. Dat noem ik dat intuïtieve. Door die dan op te volgen, zeg maar. Maar het is wel een soort lange ketting aan één. Hè? Ja. Dus het klopt wel binnen een soort... Ik heb altijd de paraplu voor ogen. En voor jullie was mijn paraplu altijd leiderschap en organisatieontwikkeling. Dus alles hoe ik schreef of ook reageerde op berichten van anderen of wat ik wel of niet las, was voor mij altijd... het moet wel daarmee samenhangen, want dat is mijn herkenbaarheid. En zo heb ik dat dan nu ook. Ik bedoel, dat is er ook nog steeds. En daarnaast gaat het, zeg maar, ook over partnergeweld. Mm-hmm. Maar dat laat ik wel steeds leidraad zijn. Dus ik denk dat dat ook daarmee samenhangt dat het herkenbaar is en herleidbaar tot mij.
En begrijp ik dan ook dat jij voor jezelf... heel goed helder hebt waar je voor staat en wat je ergens zou willen en daarop vertrouwt, waardoor ook die input tot je komt. Want ik weet natuurlijk vanuit mijn werk dat Sommigen het heel lastig vinden om goed te schrijven, om echt krachtige content te maken. En als je dat inderdaad te geforceerd gaat doen, dan komt het niet. Want als je het niet voelt, dan krijg je het er ook niet uit. Hè? Soms zijn de beste stukken content die vliegen uit je pen. Of die komen op een moment dat je het totaal niet verwacht. Maar wat heb je daar volgens jou voor nodig? Is dat inderdaad wat ik zeg, hè? Dat je goed weet waar je voor staat en dat je een bepaalde rust daar ook in bouwt? Hoe zie jij dat?
Ja, nou, ik denk dat het echt wel een samenspel is van verschillende dingen. Goed weten, nou ja, ik bedoel, want dat gaat voor mij ook over, leiderschap. Weten wie je bent, waar je voor staat, waar je vandaan komt, waar je in gelooft. Hè? Dus dat gaat natuurlijk heel erg over in verbinding zijn met jezelf en daardoor ook die authenticiteit hebben. Dus ik denk dat dat wel een soort basis is die voor mensen een houvast kan zijn in het leven. En ook dat het juist als ondernemer heel belangrijk is, want daar herkennen anderen je op. Hè? Want wij willen ons toch identificeren of we associëren ons met mensen dat je denkt, hé, maar dat gaat ook over mij. Dus die persoonlijke beleving, wat dan ook eigenlijk je personal brand wordt, is natuurlijk heel belangrijk, want die is herkenbaar. Ik denk daarnaast, en dat realiseer ik mezelf soms eigenlijk niet meer, ik schrijven is voor mij, heb ik altijd leuk gevonden en veel gedaan. Dat gebruikte ik ook altijd veel in mijn organisatiewerk. Hè. Ik heb veel gewerkt als interim manager. Dan deed ik ook altijd intern bloggen. Hè. Dat was ook een beetje de storytelling om mensen mee te nemen in de veranderingen. Mm-hmm. En daar kreeg ik ook al heel vaak van te horen van, oh Esther, weet je, maar je schrijft zo mooi, daar moet je meer mee doen. En ik schreef ook altijd al veel gedichten. En dus het is ergens wel zo dat ik, ik dan blijkbaar wel het talent heb om ook makkelijk te schrijven en goed te kunnen verwoorden. En dus ik snap ook wel dat ook soms de worsteling is voor sommige mensen. Maar dan geloof ik erin en dan kom ik dus bij dat derde punt weer. Dat hoe meer jij contact hebt met jezelf en je eigen verhaal, hoe authentieker het wordt, dat het dan juist makkelijker wordt om te schrijven. Want volgens mij is schrijven ook lastig als we bezig zijn met wat wil mijn klant horen, of hoe kom ik goed over, of hoe verkoop ik iets. Want dan is het volgens mij, voor mij zit het dan in de zone, de kunstmatige zone. Mm-hmm. En op het moment dat je dat meer terughaalt naar jezelf, gaat dat veel meer, weet je, dan wordt het ook natuurlijker.
Ja.
Moet je over nadenken, hoe vertel jij je verhaal aan een ander, aan een vriendin of aan iemand die je tegenkomt? Hè? En vertrouw veel meer op die manier van vertellen en schrijven en spreken.
Ja, er zitten hier ook wel heel veel goede tips in verborgen. Dus voor iedereen die meekijkt en luistert, luister goed, want Esther geeft veel tips. Maar dat brengt me ook even bij de volgende vraag, Esther. Wat heb je nou nodig dan om authentiek zichtbaar te zijn? Maar als ik jou wil praten, dan zeg jij dus eigenlijk ook van het begint al bij jezelf zijn. Nog niet eens misschien jezelf online zijn, maar sowieso al jezelf zijn. Zodat je dat vervolgens ook kan laten zien. Want je kunt het niet laten zien als je het niet bent.
Nee, dat is ook waar. Hè? Dus ik denk dat de mensen die succesvol zijn, dan kan je gelijk afvragen, wat is succesvol? Hè? Want ik denk ook altijd naar ook alles met een korrel zout. Hè? Want kijk, ik denk bijvoorbeeld zelf, als ik bijvoorbeeld soms denk aan beelden, hè, van mensen die succesvol zijn, of ondernemers die zeggen, ik heb het allemaal goed geregeld, of ik werk maar zoveel uren. En dan denk ik, ik ben zelf totaal geen type van, ik wil het allemaal doen in 20 uur in de week, en ik heb een huis in Spanje, en allemaal dat soort succesverhalen. Dan denk ik, weet je, ik ben maar een gewone vrouw die hard werkt, veel uren maakt. Maar dat is ook mijn drive. Dus weet je, succes is voor mij niet die buitenkant. Succes is voor mij echt die binnenkant. Hè? Van binnen vrij zijn. Dus een soort mentale vrijheid. Dat is voor mij succes. En ik geloof erin, ik kies heel veel voor persoonlijke ontwikkeling. Zeg maar. Mm-hmm. Dat is ook iets wat mij, ja, mijn leidraad is in het leven, waar ik veel in investeer. Daarom doe ik ook veel opleidingen. Ja. En ja, dat is hoe ik naar het leven kijk. En als ik van daaruit weer mijn boodschap verspreid, mm-hmm. bereik ik andere mensen. En ik zie dat, weet je, steeds meer mensen willen graag werken vanuit zingeving, betekenisvol bijdragen. Dat is natuurlijk ook een beetje de kanteling in de maatschappij die je ziet. Dus dat. Maar je moet daar wel mee in verbinding staan, denk ik. Want anders wordt alles wat je doet. Kijk, authentiek zijn is voor mij niet alles naar buiten gooien wat je denkt of voelt. Hè? Mm-hmm. Authentiek zijn gaat juist over ook overwegen wat je doet en hoe je dat doet. Dus ik laat bijvoorbeeld ook best wel vaak mijn kwetsbare kant zien. Mijn twijfels of mijn interne dialoog. Of, mm-hmm. En dat doe ik niet met de bedoeling van, nou, zie mij hier eens. Maar dat doe ik met de bedoeling, ik weet dat heel veel mensen diezelfde struggles hebben of zich diezelfde vragen stellen. En ik laat dat gewoon zien, om daarmee te laten zien, dit is normaal. Mm-hmm. En weet je, dat is wat mij drijft in wat ik doe.
Is dat ook iets wat jou helpt om, hè, want die kwetsbare kant laten zien, zeker op LinkedIn, vinden heel veel lastig. Is ook niet dagelijkse kost, zeg maar, voor velen. Wat velen ook misschien liever niet doen. Maar heb jij dan altijd in gedachten van, hey, wat ik nu deel, ik weet bijna zeker dat ik daar een ander ook mee kan helpen. Of dat iemand zich herkend kan voelen. En dat het diegene weer een stapje vooruit helpt. Helpt jou dat ook in het proces om echt je kwetsbaarheid te laten zien? Of gaat dat al een soort van vanzelf?
Nou ja, weet je, natuurlijk is dat en-en. Ook als ik kijk naar wat ik de afgelopen 3 jaar geschreven heb, of bijvoorbeeld 2 of 3 jaar geleden, dan liet ik ook al best wel kwetsbare kanten van mezelf zien. Maar als je niet het juiste... Het hangt natuurlijk ook samen met, heb je het juiste gehoor? Hè? Mm-hmm. En ik denk... Kijk, in het begin, toen ik ging bloggen, toen had ik nog natuurlijk vooral een zakelijk netwerk. Kijk, toen ik begin 2018 ben ik begonnen met bloggen. Dus dat is bijna 3 jaar geleden. Toen had ik gewoon 800 contacten. Hè? En LinkedIn was toen voor mij een soort van digitaal adresboek van de mensen die je kent. Ja. Toen ik het actief ging gebruiken, zeg maar, en ook met meer nieuwe mensen ging connecten, en ook mensen die reageerden op mijn berichten, of dat ik zelf volgers erbij kreeg. Nou ja, zo is dat gaan groeien en ontstaan. En op een gegeven moment, weet je, dus het is ook uitproberen. Niet alles resoneert even goed. Hè? Dat is nu ook nog steeds zo. Ik bedoel, het ene bericht... dus score ik zo een paar duizend views mee. Of sommige, die lopen wel op naar 30.000, 40.000. Gemiddeld hang ik op een paar duizend. Mm. Ja, soms heb je een bericht, weet je, dat kan zijn dat de toon niet aanslaat. Of dat het net even geen handig moment was waarop je het plaatst. Dus, weet je, het is ook een kwestie van volgen wat je doet. Ik ben zelf, naast dat ik heel intuïtief ben, ben ik ook een analyticus. Dus ik, weet je, ik hou wel alles bij. Ik hou mijn statistieken bij. Ik kijk wat mijn berichten doen. En daar leer ik weer van. En het is wel heel frappant, omdat ik denk, steeds als het persoonlijk is en kwetsbaar is, en de persoonlijke verhalen, die slaan sowieso heel goed aan. En dat vind ik ook wel interessant, want dan denk ik, hey, LinkedIn is een zakelijk platform. Mm-hmm. En toch doen de menselijke verhalen het juist heel goed op LinkedIn. Dus dat vertelt mij ook wel iets dat we toch volgens mij allemaal dat verlangen hebben naar een verbinding met elkaar vanuit dat mens zijn. En dat is toch waar het begint.
Ja, die honger naar menselijkheid. Ik deel daar ook wel regelmatig iets over, hè, dat verbinding maken met een logo of met een mens. Ja, met een mens gaat het vaak gemakkelijker. En zeker in deze tijd, waar natuurlijk persoonlijk contact minimaal is. Ja, die honger wordt alleen maar groter. Dus,
En ik denk ook, weet je, ik meet het zelf ook af aan. Ja, want wie vind ik zelf interessant om te volgen? Hè? Dus ik merk ook dat zeg maar, sommige mensen, dan denk ik, die schrijven inhoudelijk misschien wel over een onderwerp. Maar ja, dan denk ik, maar boeit het me nou echt? Weet je, dan voel ik bij mezelf ook verschil tussen, ja, maar weet je, ik lees het wel, maar ik voel geen verbinding. En dat zit vaak in het verschil met dat ik denk, jij bedoel ik dan de schrijver, jij hebt jezelf niet verbonden aan dit bericht. Je schrijft, weet je, mensen kunnen schrijven over iets alsof het voor zich staat. En dat is vaak als jij kennis deelt, zeg maar, hè, educatief inzet. Maar dan voel je daar niet vaak de verbinding met degene die dat schrijft. Al kan het zijn dat wat iemand zegt wel klopt of waar is. Mm-hmm. Dus dat is volgens mij die gelaagdheid die ook zit in dat authentiek zijn.
Wat jij eigenlijk ook zegt, of tenminste wat ik je hoor zeggen, is dat authentiek zijn en echt de verbinding krijgen met mensen via LinkedIn. En die verbinding heb je nodig, hè, om in een Linda terecht te komen of om een opdracht binnen te halen of om van waarde te zijn voor iemand. Daar heb je die verbinding voor nodig. Anders wordt iemand niet geraakt of geboeid. Dan bereik je diegene niet. Nee. Maar daar helpt die kwetsbaarheid dus enorm, omdat dat maakt menselijk en dus dat verbindt. Dus voor iedereen, hè, dat is misschien wel fijn ook om te weten, voor iedereen die kijkt en luistert en denkt nog van, hé, ik vind dat heel lastig om kwetsbaar te zijn, ik vind het eng. En weet dan dat het ook gewoon, het werkt ook gewoon in het neerzetten van die verbinding. En een verbinding, ja, die komt tot stand, ja, wanneer het tot stand komt. Dat kun je niet forceren, want anders is er geen verbinding. Tenminste, dat is iets wat jij uit jouw vak wellicht nog wel beter weet, maar die kwetsbaarheid helpt dus enorm in de verbinding maken. En des te drukker het wordt op LinkedIn, des te meer mensen zichtbaar zijn, des te lastiger het misschien wordt om die verbinding te zoeken, maar tegelijkertijd misschien ook wel gemakkelijker als je ook een stukje kwetsbaarheid laat zien.
Ja, en ik denk, weet je, kijk, en soms verwarren mensen het woord kwetsbaar met je laten voeren, of tenminste je laten, dat het te overemotioneel wordt, of dat het gaat over het schrijven van ik zit er helemaal doorheen, of ik heb een slechte dag. Hè. Ik denk altijd, weet je, kwetsbaar gaat niet over emotioneel zijn, of over tranen, of over dat soort dingen. Kwetsbaar zijn gaat eigenlijk over de moed en de durf om jezelf te zijn en jezelf te laten zien in al je facetten. Hè? Wel aan de voorkant, waar je succesvolle bent of waar het makkelijk gaat, als aan de achterkant. En ik denk ook, weet je, het gaat er helemaal niet om dat je iedereen moet willen bereiken. Dat is mijn ambitie ook niet. Weet je. Ik denk, trek ik de mensen aan die zich thuis bij mij. En dan klopt het ook. Mm-hmm. Weet je, maar zo werkt het voor mij al jaren. Ik ben 13 jaar ondernemer en ik coach mensen. De mensen die op mijn pad komen, zijn ook de mensen die zich aangesproken voelen door mij. Dus in die zin, zeg maar, gaat dat moeiteloos. Ik ben helemaal niet bezig met allerlei mensen naar binnen trekken. Maar als mensen mij bellen, dan krijg ik bijvoorbeeld wel te horen van, ja, ik lees nog steeds jouw stukken op LinkedIn. Hè? Ook zonder dat ik dat zie. Hè? Want heel veel mensen lezen natuurlijk je berichten, maar niet, die liken niet, maar die zien nog steeds je content. En die zeggen dan, ja, weet je, ik zie dat je nog steeds voor je principes staat. En dan denk ik, hey, dus dat is doordat je op de radar blijft bij mensen en je gewoon laat zien zoals je zelf bent, dan voelt een ander, ja, daar voel ik me bij thuis. Dat is de essentie waar het op neerkomt.
Ja, en waar ik nog ook even benieuwd naar ben, waar je het net ook over had, en waar ik ook heel veel om me heen over hoor, is natuurlijk dat je het liefst wilt dat elk bericht als een malle gaat, dat je tienduizenden mensen bereikt, dat je veel respons krijgt, veel interactie met mensen hebt. Maar je hebt dat algoritme kunnen we niet controleren. Dat is gewoon.
En dat is ook niet realistisch. Hè? Wat jij zegt is niet realistisch. Kijk, ik weet dat bericht wat ik in juli heb gehad, zeg maar, hè, met die enorme piek. Ja. Ik bedoel, dat zal ik nooit meer bereiken. Hè? Wat ik al zei, dat golft een beetje. Af en toe heb ik goede berichten, die gaan, hè, dan gaat het weer even omhoog. Maar dit is ook gewoon hoe het is en hoe het voor iedereen werkt. Dus je moet je ook weer niet te veel alleen maar door die cijfers laten leiden. Bovendien, LinkedIn gooit regelmatig zijn structuur en zijn algoritmes op de kop. Hè? Dus soms merk je in één keer van, mijn bereik wordt veel lager. Of je ziet het wegzakken. En dan denk je wel eens van, maar ja, dan, weet je, dan lees ik een dag later over, LinkedIn heeft weer gesleuteld aan zijn algoritmes. Dus laat je in ieder geval niet leiden. Een wisselend patroon is heel normaal.
Ja, en wat kan je daar nog een tip aan geven aan anderen die... Hè, want voelt het zo heerlijk om dat te controleren. Hè? Je hebt op een gegeven moment gemiddeld 5000 weergaven en 30 reacties. En dan op een gegeven moment gaat het 2-3 weken voor je gevoel een stuk minder. Hè? Je weet vaak niet wat er achter de schermen gebeurt bij degene die alles leest. Maar wat zou jouw tip zijn voor degene die... zich daardoor ook een beetje laat meevoeren. Wat uiteindelijk natuurlijk ook weer voelbaar gaat zijn in je zichtbaarheid. Als je te veel door die cijfers laat sturen. Wat is jouw tip daarin voor anderen?
Nou, wat ik zelf bij mezelf ook wel eens merk, is dat, zeg maar, hè, doordat ik wel ook mijn statistieken bijhoud. Of als ik dan, daar heb ik vaak die statistieken niet eens voor nodig. Hè, want je merkt het zelf en voelt het al aan LinkedIn. Dat je denkt, er gebeurt in één keer een stuk minder dan de afgelopen tijd. En dan merk ik ook dat mij, maar dan ga ik naar mijn hoofd, hè, dan gaat dat mij in mijn hoofd bezighouden. Ik zak weg, wordt het minder interessant. En dan kom ik eigenlijk al in dat stuk terecht waarin het niet meer moeiteloos gaat, maar bedacht. Hè, want dan ga ik veel te veel in mijn hoofd zitten en denken van dus ik moet weer wat schrijven. En eigenlijk verlies ik dan juist de verbinding met dat stuk van mezelf. Dus dan, dan rommel ik daar even wat in rond. Dan heb ik wel eens dat ik een bericht schrijf en dan vraag ik mezelf af, met welke intentie schrijf ik nou dit bericht? Want op het moment dat jij de intentie eronder legt, dat jij denkt, en dit moet weer een bericht zijn waarmee ik goed ga schrijven, dan zit je verkeerd. Dus ik heb ook wel eens dat ik dan denk, Esther, wat ben ik nou aan het doen? En dan verwijder ik dat bericht weer. En dan, misschien een paar uur later of pas 1 of 2 dagen later, dan komt het wel weer van binnenuit en dan schrijf ik en dan in één keer is het er weer. Dus weet je wel, en het gaat er niet om, dus ook ik heb dit mechanisme, hè? Dat je soms merkt, je zit op een golf en dan denk je, door, en dan, dit gaat vooral over, sta je nog in goed contact met jezelf en met je intentie en waarom je het ook alweer deed. Ja. Dus dat voor mij zijn de signalen dat het wegzakt, is eigenlijk ook het signaal om even een stap achteruit te doen en even weer rust te nemen en te denken, waarom zit ik ook alweer op LinkedIn? Wat vind ik ook alweer belangrijk? Waarom schrijf ik? En ook even de angst los te laten dat ik niet gezien zou worden. Of dat ik denk, maar als ik nu 3 dagen niks schrijf, dan ben ik... als ik dat loslaat, kan het 1 uur later zijn dat ik in één keer weer wel een bericht heb.
Die vind ik heel mooi, Dus voor iedereen, als je even denkt van... sommigen denken ook wel eens van, LinkedIn zit mij tegen of LinkedIn werkt mij tegen omdat het goed gaat. Nee. Heb je het gevoel dat het minder gaat? Kijk ook even bij jezelf, van zit je er zelf misschien minder lekker in? Dat voelt men ook in je content. Neem even een stap terug en kom dan gewoon weer terug.
Ik vind dat een mooi voorbeeld, hè, van hoe dat wij niet zelf alles in de hand hebben. Dus het is net alsof iets groters of het systeem op dat moment tegen mij zegt, dacht jij dat jij hier alles te bepalen hebt? Ja. Dus weet je, het maakt me ook weer even dan iets nederiger en dan ga ik weer iets meer in de stand van overgave. Zo van, kijk, LinkedIn is voor mij gewoon een medium om mijn boodschap te verspreiden. Maar hè, als ik er te veel... om verkeerde in te stoppen, dan werkt het ook niet. Dus ik vind dat, voor mij is dat juist een mooi corrigerend mechanisme, waar ik uithaal, even weer terug naar mezelf.
Ja, mooi is die. Esther, ik ben nog even benieuwd, hè, als het gaat ook om je nieuwsbrief. Jij hebt onlangs je eerste nieuwsbrief via LinkedIn gedeeld. Binnen no time op 1800 abonnees en nu groei je volgens mij richting de 24 abonnees. Ja. En voor iedereen even, jouw netwerk groeit richting de 8000 connecties en volgers. Dus je hebt geen bereik van tienduizenden of geen netwerk van tienduizenden mensen of miljoenen. En toch weet je het voor elkaar te krijgen om ja, gewoon bijna 2500 nieuwsbriefabonnees te krijgen in een paar dagen.
Dat staat trouwens opgeheven in plaats van opgegeven, lees ik nu in je vraag.
Wat zeg je?
Er staat in één dag 1800 wordt LinkedIn nieuwsbrief opgeheven, lees ik.
Dan gaat er iets niet goed bij de techniek, denk ik. Maar ik bedoel in ieder geval, hoe heb je dat voor elkaar gekregen voor je gevoel? Ja. Hoe doe je dat?
Nou, die nieuwsbrief is natuurlijk een feature die niet voor iedereen toegankelijk is. Hè? Nee. Die kun je alleen zeg maar op uitgifte van LinkedIn krijgen. En omdat ik Top Voice ben geworden, was dit het cadeau van LinkedIn aan mij. En toen dacht ik, ja, een nieuwsbrief op LinkedIn. Weet je, ik kende eigenlijk zelf maar één nieuwsbrief die ik zelf volg van een LinkedIn trainer. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat eigenlijk benutten? Want ik wil niet die nieuwsbrief voortdurend over partnergeweld laten gaan, want daarmee spreek ik niet mijn hele volgersbereik aan. Ik dacht, ja, weet je, hoe laat ik het dan? Dus ik heb er even mee gewacht.
Ja.
En nou ja, toen kwam ook dus ja, toch wel vertrouwen op het moment dat het dan ergens omhoog komt. En in één keer, ik weet al niet eens meer, want vaak is het tijdens een wandeling of tijdens rommelen in huis dat dan die ideeën opkomen. En toen voelde ik, alles, hè, als ik ook weer overkoepelend over alles wat ik doe, als ik daar ook weer opnieuw even een paraplu boven plaats, dan gaat dat eigenlijk natuurlijk allemaal over transformerende bewegingen. Mm. Hè, transformeren van het mens zijn, transformeren van een organisatie, transformatiebewegingen in de maatschappij. Dus ik dacht, dat laat ik het centrale thema zijn. Want dan kan ik daar vanuit alle invalshoeken kan ik daar dingen aan ophangen. Hm. En ik had dus het geluk dat als je die nieuwsbrief hebt, dan worden automatisch, op het moment dat jij de eerste nieuwsbrief plaatst, worden automatisch al jouw volgers uitgenodigd. Nou, en dan is dat niet de enige reden van het succes. Mijn eerste nieuwsbrief, Transformatie Inspiratie heet die, is ook weer een kwetsbare laas geworden over mijn afgelopen jaar. Hoe dat ik zelf aan een lijve transformatie ondervonden heb van aan de vooravond staan voor een nieuwe directiepositie, tot in corona terechtkomen, alles platvallen, mijn openbaring en alles wat er daarna weer gebeurde. En nou ja, weet je, dat is denk ik, ik heb daar dus ook meteen heel veel mensen weer mee geraakt. Want kijk, artikelen doen het in het algoritme over het algemeen natuurlijk veel slechter dan een post. Hè? Daarom ben ik ook ooit gestopt met artikelen schrijven. Deed ik in het begin namelijk wel, maar op een gegeven moment ben ik overgegaan op alleen nog maar het bloggen, gewoon in de 1300
dagen. Ja.
Dus dat, nou ja, ik dacht echt, wow, dit voelde ook weer zo als van, nou, wat gebeurt er zeg? Dus dat gewoon die mensen zich op die nieuwsbrief abonneren wil ook iets zeggen, dat ik dus ja, blijkbaar schrijf over dingen die resoneren, waarvan zij denken, daar herken ik wat in, of daar verlang ik ook naar, of dat is ook mijn behoefte, of daar wil ik ook over leren, of ik struggle daar ook mee. Dat is, dat is weer die universele, dat aanraken van de ander.
Ja.
Ja. En ik moet dan wel zeggen, en ik denk er dan wel ook weer goed over na, van wat is de titel, wat wordt het beeldlogo, dus ik heb ook met een foto van mezelf, gekoppeld aan deels mijn huisstijl. Dus weet je, ik wil ook dat het iets krachtigs uitstraalt. Want voor mij is kwetsbaarheid is ook kracht. En authentiek leven gaat heel erg overmoedig zijn. Mm-hmm. Want we zijn allemaal heel makkelijk in ons aanpassen aan van alles en nog wat. Dus het vergt juist best wel wat moed om jezelf te zijn. En jezelf zijn is voor mij niet tegen de dingen ingaan of tegen dingen aanschoppen of je afkeren van. Het zijn ook bewegingen die er soms bij horen om te kiezen voor jezelf. Maar ik zie die dingen die ik noem, zie ik juist van op het moment dat je dat van binnen uitdoet, is dat juist vanuit een hele zachte energie die wel enorm krachtig is. Dus dat gaat niet over harde bewegingen van buitenaf. Het gaat juist over... dus ik denk... Ja, die brand, mijn uitstraling, dat schrijf ik over. Het moet ook voor mijzelf kloppen. Dus
En wat mij wel opvalt, en wat jij daarin dus doet, is dat jij jezelf eigenlijk gewoon goede vragen stel. Want als ik jou een beetje zo hardop hoor praten, hè, van hoe ga je nou om met dat proces, is het niet zo dat jij denkt, volgens mij, van wie zit erop te wachten? Of straks gaan ze me als spam ervaren. Zijn dat dingen die wel eens door je hoofd gaan of niet?
Nou, ik denk wel over... Nou, het is wel mooi dat je dat zegt, dat ik mezelf veel vragen stel. Want dat klopt, dat doe ik. Ik stel eigenlijk iedereen veel vragen, maar zeker ook mezelf. Mm-hmm. Dus dat is ook mijn... En daar hou ik van, want vragen maken de dingen scherp voor je en brengen je tot de kern.
En, ja. En de juiste brengen je vooruit, als het gaat ook om zichtbaar zijn.
Ja, en weet je, en tot de kern is ook vaak dat je 80% er alweer van af kan gooien. Hè? Ik denk er wel over na van, weet je, wat wil ik dat mensen ervaren erbij? Wat wil ik niet? Weet je, het feit dat je nadenkt over hoe ga ik mensen niet spammen. Ik vond dit wat anders doordat ik wist, hey, als ik dit schrijf. Ik had 2 keer van tevoren aangekondigd, gewoon in een bericht op LinkedIn. Dat die nieuwsbrief, dat ik die cadeau had gekregen. En dat ik daar wat goeds mee ging doen. En hoe die ging heten. En dat binnenkort het eerste bericht zou komen. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, dan lezen mensen misschien al 2 keer over, hey, er komt iets aan. En het feit dat mensen... nadat je dus zo'n uitnodiging krijgt van hey, er is een nieuwe nieuwsbrief en je kunt je erop abonneren, dus ze klikken zelf op ja. Ik denk, ja, dat doe jij niet als je het als spam ervaart, want ik klik zelf ook vaak zat dingen weg en ik raak ook zelf wel eens geïrriteerd van, ik denk, ja, je kunt nergens nog meer iets bekijken of een keer iets aanvragen of een keer iets bestellen, of je hebt altijd gelijk de nieuwsbrief van dat bedrijf in je inbox en vervolgens ben ik altijd heel veel nieuwsbrieven weer aan het ontvolgen. Mm-hmm. Terwijl als ze mij raken en boeien, doe ik dat niet.
Hm. Dus... Raken en boeien. Ja. Dus jij denkt ook... Kijk, jij hebt je mindset denk ik al zo ontwikkeld en ingericht dat je de vragen die je stelt maken dat jij in actie komt. Het zijn ook positieve vragen. Dus misschien ook een tip voor iedereen die worstelt van ik kom niet vooruit met mijn zichtbaarheid of ik weet niet hoe ik mijn publiek kan raken of boeien. Ja, begin dan in ieder geval met de juiste positieve vraag aan jezelf te stellen. En niet van hoe spam ik iemand, maar hoe raak ik iemand? Wat maak ik mee wat voor een ander van waarde kan zijn? Dat is ook wat jij onbewust denk ik wel doet. Waardoor je ook vooruit gaat en zichtbaar bent. Ja. En niet al een half jaar nadenkt over dit doel. Maar je hebt dit al allemaal gedaan het afgelopen half jaar.
Ja, en je moet ook gewoon blijven filteren. Dus op het moment dat ik een bericht schrijf, maar ook als ik bijvoorbeeld bij iemand onder bijvoorbeeld een bericht reageer of een commentaar geef, dus dan stel ik eigenlijk in mijn achterhoofd altijd mezelf de vraag, waarom plaats ik dit? Waarom wil ik dit vertellen? Wil ik dit vertellen omdat ik het zelf zo graag kwijt moet? Of wil ik dit vertellen omdat ik denk dat ik daar mijn doelgroep mee help? Dus je moet ook opletten voor dat er niet te veel ik in zit. Mm-hmm. En met te veel ik bedoel ik niet dat ik niet over mezelf mag schrijven. Want ik ben vaak wel, zeg maar, doordat ik over mezelf schrijf, daarmee doe ik iets voor anderen. Mm-hmm. Maar het gaat over je drive. Ik wil waakzaam zijn dat ik niet, zeg maar, voortdurend aan het schrijven ben over mezelf. En dat het gaat over, nou, kijk mij nou eens. Mm-hmm. Want dat wil ik niet. Ik wil dat alleen maar
en
doen.
En hoe voorkom je dat? Hoe voorkom jij dat?
Nou, door mezelf al die vraag te stellen. Dus ook bij, bijvoorbeeld als ik zelf reageer onder een bericht van waarom reageer ik hier? Ik heb ook wel eens heus die impuls. Hè? Dan denk ik, ja, ik hou sowieso van discussies en dialoog. Dus dan... Als ik berichten van anderen zie, dan klim ik ook wel eens gelijk in de pen. Maar heel soms denk ik ook, ja, waarom wil ik hier eigenlijk op reageren, weet je wel? En dan, nou, soms haal ik het ook wel eens weer weg. Dus het is een gezonde zelfcorrectie om jezelf steeds een aantal vragen te stellen. Wat ben ik nu aan het doen en voor wie? Dat is heel vaak wat ik mezelf afvraag. Mm. En dat is een gezonde vraag. En het antwoord wat je daarop aan jezelf geeft, wijst jou dan eigenlijk wel de weg. Of ja. Dat jij het echt doet om bij te dragen, of dat het meer gaat over dat jij zo nodig je moet uiten of een podium moet vinden. Ja.
Mooi. Mooi. Wat doe ik en voor wie? Als er tussendoor vragen zijn, ik heb ze nog niet zien binnenkomen, maar laat het me nog even weten. Ik zie dat we ook wel lekker hard met de tijd gaan. Dus ik ga in ieder geval mijn laatste vraag stellen aan jou, Esther. En dat is wat jij graag anderen zou willen meegeven als het gaat om authentiek zichtbaar zijn op LinkedIn.
Ja, het voelt bijna een beetje als een cliché als ik dan inderdaad weer zou zeggen van ja, het begint dus gewoon bij jezelf zijn. Maar jezelf zijn is kijk, wat ik zelf altijd interessant vind, hè, is dat het vaak gaat over ja, jezelf zijn, dat is gewoon alles laten wat je niet bevalt. Maar dan denk ik, nee, dat is niet zo, want we vinden het blijkbaar een hele moeilijke opgave om onszelf te zijn. He, niet voor niks zijn zoveel mensen in hun hele leven bezig om eigenlijk uit te vinden wie ze zelf zijn. Hè? Mm-hmm. Wat hun roeping is of wat hen drijft. Dus jezelf zijn is, klinkt simpel, maar is best wel een weg te gaan. Mm-hmm. Maar het is het wel waard om die weg te gaan. En, dus jezelf zijn gaat over naar binnen kijken. Mm. En dat is wat heel veel mensen spannend vinden of uit de weg gaan, toch niet aangaan. En nou ja, dat is een keuze, maar dan, ja, dan zal je altijd meer in de rand buiten jezelf leven dan echt van binnenuit. Dus dat is...
Dus zeg je daar eigenlijk ook mee van, heb het lef, heb de moed, zeg maar, om echt jezelf te zijn en om echt naar jezelf te durven kijken, zodat je dat ook straks kan uitstralen. Dus heb het lef, heb de moed om naar jezelf te gaan kijken.
Ja, precies. En dat kan al zijn door, door misschien boeken erover te lezen of door jezelf vragen te stellen. Of ga inderdaad mensen volgen die jou inspireren en die jij authentiek vindt. En probeer erachter te komen, wat maakt nou dat jij vindt dat zij authentiek zijn? Wat doen dan die mensen? En wat kan je daarvan leren? Hè? Ik denk dat dat ook een goede manier kan zijn.
Ik zie nog één vraag binnenkomen die ik even met je deel. Hoe vaak post je per week, Esther?
Dat is wisselend. Dat kan, dat kan soms 4, 5, 6 keer per week zijn. Soms in één keer hangt een beetje af van de actualiteit. Dan is het in één keer twee keer per dag. Terwijl ik dat ook niet van tevoren bedenk. Hè, maar dan is er toch eind van de dag of 's avonds ook nog iets wat, waarvan ik... Dus het is... Ja, weet je wel, dat is wisselend. Soms denk ik van, nou weet ik het echt even niet. Hè. Dan ben ik voor mijn gevoel 2 of 3 dagen stil. En lijkt dat soms alsof je heel lang niks van je laat horen. Maar als ik dan achteraf terugkijk, denk ik, daar valt eigenlijk best wel mee. Maar toch, ja, ik blijf het natuurlijk doen. Ik ben dus niet bezig met, wat voor bericht ga ik vandaag schrijven? Ik vertrouw erop dat er ergens vandaag een moment komt waarop ik de... weer de impuls van, dit is niet goed om iets over te delen, zeg maar. En het kan best soms zijn dat daar iets is wat al in mijn hoofd zit en wat al met me meereist. Soms reizen dingen ook een aantal dagen met me mee en komt het er pas op dag 4 of 5 uit in een bepaald bericht of post, zeg maar.
Ja, dat is ook wel herkenbaar, ja. Ik noem dat ook wel vaak de content radar die, zeg maar, aanstaat. Dat je op een gegeven moment overal wel haakjes ziet en hoort en dat je al een idee hebt voor je waarde wat je wilt delen, maar dat het nog net even niet het juiste moment is of het komt nog niet helemaal samen, maar die radar die staat aan. Als ik het bij jou hoor, dan staat die ook vaak genoeg aan.
En ik heb ook altijd zo'n notitieboekje, zeg maar. Maar ik noem het al het vlaardeboek. Dus zeg maar, als ik van dat soort ingevingen krijg, dan schrijf ik ze gewoon op. En dat kan ook zijn, weet je, dan zit ik s'avonds in één keer aan een televisieprogramma te kijken. Of ik hoor iemand een bepaalde uitspraak doen. En dan denk ik, dan maakt dat voor mij meteen weer een verbinding naar iets anders. En dan krabbel ik dat snel neer. En dan, ergens later komt dat wel of niet weer terug op het juiste moment.
Ja, Esther, ik wil je bedanken, want we gaan de Q&A stoppen. Ik kan nog wel uren met je doorpraten. Maar het is bijna 11 uur, dus we gaan de Q&A voor nu afsluiten. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het gesprek, voor je mooie antwoorden en voor iedereen die meekijkt en luistert, voor alle mooie inzichten en tips die jij tussendoor hebt gegeven. Zeker een tip om dit nog eens te beluisteren, want je geeft veel inzicht en stof tot nadenken, denk ik. Dus voor nu bedankt. Iedereen die gekeken heeft en aanwezig was ook, dankjewel. Ik kom in ieder geval weer terug in 2021 met mijn LinkedIn story. 5 januari uit mijn hoofd met weer een hele interessante gast. Voor nu, Esther, dankjewel. Ik wens je nog een aantal fijne weken van dit jaar. En ik zeg dan altijd graag tot op LinkedIn. En ja. Fijne dag vandaag.
Oké, nou dankjewel. Was leuk om te doen. En ik hoop dat veel mensen er inspiratie uit putten om ook weer mee aan de slag te gaan.
Dat hoop ik ook. Leuk. Ja. Dankjewel, Esther.
Oké.
Hoi.
Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert, dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.